Dit is The Real Deal. In deze podcast hoor je over de issues en anekdotes waar je als stel tegenaan loopt als je één of meerdere kindjes hebt gekregen. Welkom bij The Real Deal. Ik ben Tilda Timmers, ervaringsdeskundige en therapeut voor moeders zonder roze wolk. Ik heb een praktijk vroegbegeleiding waarin ik jonge moeders begeleid die na de bevalling wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ik heb zelf ervaring op dit gebied en heb ook een boek geschreven. Toen kreeg ik weer lucht. Dit boek is ook echt gericht op moeders en vaders die na de bevalling denken van waar is die roze wolk? Wat moet ik hiermee? In mijn boek staan tips en handige handvaten met betrekking tot het ouderschap en hoe je door die eerste periode heen komt die soms best wel zwaar is. Vandaag interview ik Nadine Roen. Zij is orthopedagoog en werkt al jaren als kinderpsycholoog bij de Opvoedpoli. Welkom Nadine.
Dankjewel.
Wil je even voorstellen aan onze luisteraars en vertellen wie je bent en wat je doet?
Ik ben Nadine en ik werk zoals jij zei bij de Opvoedpoli. En dat is een GGZ-instelling voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar en hun ouders. En ik werk daar als GGZ-psycholoog voor kinderen en jeugd. Hiervoor inderdaad orthopedagogiek gestudeerd en daarna nog de GGZ-opleiding gedaan. En nu sinds kleine 10 jaar hier aan het werk.
Ja, leuk. En je bent ook mama.
Ja.
En klopt. Zwanger.
Ook nog, ja.
Gefeliciteerd.
Dankjewel.
Je zit hier met een beetje een dubbelrol eigenlijk, hè?
Ja.
Ja. Helemaal leuk. Ja, ik wil het met jou vandaag ook gaan hebben onder andere over hechting en jouw werk binnen de Opvoedpoli. Ja. Allereerst de naam Opvoedpoli klinkt een beetje alsof, alsof je daarheen moet als je niet weet hoe je je kind op moet voeden. Ja. Maar dat is het niet helemaal, hè?
Nee, dat is niet helemaal. De bedoeling is eigenlijk meer geweest om aan te geven dat daar gewoon alle mensen met vragen rondom opvoeding of alles wat te maken heeft met opvoeding, wat erbij komt kijken. Daarmee kunnen de mensen terecht. En dus dat is niet alleen maar psychiatrie, GGZ, maar ook wel jeugdhulp. Eigenlijk alles rondom opvoeding, wat eraan gerelateerd is. Daar zien wij mensen mee die daar vragen over hebben.
En wat zijn dan de meest voorkomende dingen waar jij mee te maken krijgt in je werk?
Nou, de meeste vragen die binnenkomen zijn rondom onderzoek, dus diagnostiek. Ja. Is er sprake van een bepaalde stoornis of wat is er met mijn kind aan de hand?
Ja.
Ofwel behandelvragen, dus therapie. En dan gaat het om bijvoorbeeld angstbehandelingen, dwangklachten, stemmingsklachten. Nou ja.
Ja, allerhande zaken
ja.
Dus. Oké, okay, ja. Nou duidelijk. Mijn werk is dus therapeut hè, voor moeders zonder roze wolk. Wat je vaak ziet als moeders in een postnatale depressie zitten, is dat de hechting soms in het gedrang komt.
Mm-hmm.
Moeders kunnen soms een heel vlak gezicht hebben en weinig expressie tonen naar hun kind of weinig aandacht geven. En met name komt dan dus de hechting in het gedrang. Daar wil ik het vandaag met jou over hebben.
Ja.
Jij hebt natuurlijk ook ervaring mee in je werk. Wat is, denk jij, de belangrijkste oorzaak van een slechte hechting als een moeder of vader een postpartum depressie heeft?
Er zijn meerdere risicofactoren waardoor een slechte hechtingsrelatie kan ontstaan tussen ouders en kinderen.
Okay.
En dus er zijn eigenlijk een aantal beschermende factoren, maar ook risicofactoren. En psychische klachten bij de ouder is een van die risicofactoren.
Ja.
En we weten inderdaad uit onderzoeken dat depressie bij moeders in ieder geval verband houdt met een slechte hechtingsrelatie.
Ja.
En sowieso psychische klachten of psychiatrie bij ouders kan van invloed zijn op hechtingsproblemen bij kinderen.
Ja, en waar zit hem dat dan in?
Nou, ze zijn vaak minder. Een van de voorwaarden voor een gezonde hechting, voor een goede hechtingsrelatie, is dat ouders heel sensitief en responsief op hun kind reageren. Dus als een kind een signaal laat zien van verdriet, angst, en dat ze dan troost kunnen bieden bijvoorbeeld. Dus dat ze herkennen welke signalen hun kind geeft. En wat je vaak ziet is dat mensen die psychische klachten hebben, daardoor zo in beslag worden genomen dat ze niet altijd even sensitief of responsief reageren op hun kind.
En daarmee bedoel je dus, stel je baby ligt te huilen in bed omdat hij honger heeft of een vieze luier heeft, en dan haal je hem niet uit bed omdat je gewoon denkt, ja, ik kan even niet, of je hebt het niet eens in de gaten.
Dat kan, ja, maar het kan ook in kleinere dingen zitten. Hè. Het kan ook zijn dat een kind met een gezichtsuitdrukking bijvoorbeeld aangeeft iets niet prettig te vinden, een babytje, maar dat de moeder dat signaal niet oppikt. Omdat ze op dat moment gewoon heel erg opgaat in haar eigen problemen. Of er energie niet voor heeft, de kracht er niet voor heeft op dat moment.
Ja, precies.
Dus dat je de belangrijke signalen, ze hebben natuurlijk nog geen taal tot de beschikking, die kleintjes. Dus zijn heel erg afhankelijk van lichaamstaal. Ja. En als je als ouder die signalen mist, dan leren de kinderen eigenlijk niet afstemmen op hun veilige persoon. En dat maakt dat ze niet het gevoel krijgen dat ze een soort veilige haven hebben waar ze van waaruit ze kunnen groeien en kunnen ontwikkelen.
Ja, en dat onveilige stuk, dat maakt dus dat de hechting dan dus vastloopt eigenlijk.
Ja, dat er problemen kunnen ontstaan binnen de hechtingsrelatie.
Ja, want je zegt dat net over die gezichtsuitdrukking. Ik train kraamverzorgsters op de vroege signalering van postnatale depressies. En dan heb ik het ook heel vaak met hun over die hechting. En dan laat ik vaak een filmpje zien, dat heet Stillface.
Ja, die ken ik.
Ja, die ken jij, hè? Ja. Ja. En dat is ook echt een goed voorbeeld, want dan laat je dus in dat filmpje laten ze zien wat er gebeurt als moeder dus totaal niet reageert op haar eigen kind.
Klopt.
He, dus geen reactie, geen emoties, gewoon een vlak gezicht. En dan zie je ook dat kindje echt een soort van in paniek raakt. Zo van, hallo, ik ben hier, reageer eens op mij. Ja. Die hele hoge, screechy geluidjes maken. En dan zie je inderdaad dat die moeder daar helemaal niet op reageert.
Nee, dus eigenlijk en als dat herhaaldelijk gebeurt, hè, dus als een kind eigenlijk herhaaldelijk niet reacties krijgt op zijn signalen, dan merk je dat ze het op een gegeven moment bijvoorbeeld ook niet meer gaan proberen.
Ja, dan geven ze het op.
Ja, ja. Sommige kinderen gaan alles uit de kast trekken om toch die aandacht te vangen. En op een gegeven moment, als er maar steeds geen reactie komt, ja, dan zie je dat ze het soms opgeven. En daar is dat filmpje van Stillfaces wel echt een heel goed voorbeeld van.
Ja, voor als de mensen die luisteren die het nog niet gezien hebben, je kan het op YouTube opzoeken en dan kan je gewoon Stillface experiment kan je intoetsen. Ja. En dan kun je ook zien waar wij het over hebben.
En eigenlijk is dat een heel mooi voorbeeld waarin een ouder niet sensitief, responsief reageert. En wat voor invloed dat kan hebben op de langere termijn op het kind. En dit is dan een uitvergroot voorbeeld. Dit is gelukkig niet hoe het in het dagelijks leven altijd zal gaan.
Maar het is wel duidelijk hoe hechting werkt. Ja, ja, want wat ik ook las is dat als kindjes een hechtingsprobleem krijgen, dat ze vaak ook op oudere leeftijd dan vastlopen op school. Ja. Ik las met name jongetjes, die krijgen dan vaak last van concentratieproblemen. Zie jij dat ook op binnen jouw werk bij de opvoedpoli?
Nou, kijk, wat heel vaak gebeurt is dat kinderen binnenkomen bij ons en dan is de vraag, er zijn gedragsproblemen bijvoorbeeld.
Ja.
Dan wordt er snel geneigd om te kijken naar aandacht, concentratie, gedrag. En dan krijgt een kind eigenlijk snel het label.
Ja, stempeltje.
Terwijl onder die gedragsproblemen, wat je ziet met name bij jongens, als er sprake is van problemen binnen de hechting, zie je met name bij jongens dat zich gaat uiten op latere leeftijd bijvoorbeeld.
En wat noem jij latere leeftijd?
Nou, bij kinderen en jongeren. Dus nog niet als babytje, maar als ze bijvoorbeeld in de schoolgaande leeftijd zijn.
Vanaf 4 jaar.
Ja. Kan het goed zijn dat zij gedragsproblemen krijgen. Dat ziet er inderdaad misschien hetzelfde uit als bij andere kinderen waar gedragsproblemen zijn. Maar onderliggend kan het zijn dat dat eigenlijk voortkomt uit die verstoorde hechtingsrelatie.
Ja.
Dus bij jongetjes uit het zich vaker in gedragsproblemen. Bij meisjes zie je vaak dat die hechtingsrelatie invloed heeft op latere leeftijd. Dus dat ze bijvoorbeeld als kind of als jongere internaliserende problematiek ontwikkelen. Bijvoorbeeld angstklachten krijgen zelf of stemmingsproblemen. Of verslavingsproblematiek of eetproblemen.
Ja.
Dus dat zijn ook problematiek die je ziet voortkomen uit of die verband houden met een slechte hechtingsrelatie.
Ja, en wat ik daar dan zo sneu aan vind, is dat die kinderen dan inderdaad heel vaak al een stempeltje krijgen van, oh, je hebt ADHD of het is autisme of het is een gedragsprobleem. Terwijl inderdaad dan de hechting er dus onder ligt.
Ja.
En er niet dus altijd vaak of niet altijd naar wordt gekeken of het wellicht aan die hechting ligt of niet. Dus dat is eigenlijk heel zonde. Het is echt een gemiste kans.
Het is belangrijk dat je oog hebt voor die hechtingsrelatie tussen ouder en kind.
Dus vragen jullie dat dan ook uit?
Zeker.
Of moeder een postnatale depressie heeft gehad?
Nou, of überhaupt hoe de eerste periode geweest is. Hè? Hoe hebben ouders de zwangerschap ervaren? Zijn er bijzonderheden geweest? Is er in het leven van de ouder of het kind een traumatische gebeurtenis geweest? Heeft de ouder zelf psychische klachten? Hoe hebben ouders die periode ervaren aan het begin?
Ja.
Want het kind ontwikkelt zich in relatie tot ouder.
Precies.
Dus en zeker met die kleintjes, die hebben nog niks anders. Ze zeggen wel eens, there's no such thing as a baby. Het staat niet op zichzelf, die baby. Die is in relatie met de ander.
Ja, dat hele gezin eromheen.
Dus daar moet je oog voor hebben. En niet alleen op latere leeftijd naar de kindfactoren kijken en afvinken. Maar ook kijken, waar komt het vandaan?
En wat zijn dan de dingen die je meegeeft aan ouders? Stel dat het kind, het blijkt inderdaad dus door de hechting te komen en het kind loopt vast. Wat zijn dan de dingen die jullie doen als GZ-psycholoog?
Nou, misschien sowieso goed om te zeggen, er is echt een verschil tussen problemen binnen de hechting en echt een hechtingstoornis. Hè? Dus dat is alweer een tandje verder.
Wat is dan het verschil?
Bij een hechtingstoornis zie je vaak dat ze echt fundamenteel geen hechtingspersoon hebben gehad om zich aan te hechten. Dus voordat je dat klassificeert, dat zien we eigenlijk niet eens heel vaak bij ons op het werk. Je ziet wel geregeld dat er verstoring is in de relatie.
Ja.
Of dat er kinderen zijn die bijvoorbeeld... tussen het ouder en het kind problemen zijn ontstaan in de hechting. Maar echt een klassificatie, dus een DSM-klassificatie, hechtingsstoornis, daar gaan we niet heel snel tot over.
Ja, want wanneer komt dat voor? Wat moet er dan gebeurd zijn?
Nou, om een goede hechtingsrelatie op te bouwen, heb je eigenlijk dus die sensitiviteit nodig, die responsiviteit waar we het net over hadden.
Ja.
Dan heb je ook continuïteit nodig in een hechtingspersoon. Dat is ook een voorwaarde.
Dus een vader of een moeder die er moet zijn.
Ja, of een vaste grootouder. Of desnoods een goede iemand van de opvang. Waar iemand aan het begin van het leven van het kind... die een soort vaste, veilige basis is geweest voor het kind. Zodat het die hechtingsrelatie kan ontwikkelen. En als derde voorwaarde voor die gezonde hechtingsrelatie... om die op te bouwen is eigenlijk dat de opvoeder goed kan mentaliseren.
Ja.
Dus zich kan verplaatsen in het kind.
Empathie toont.
Ja, en ook kan vertalen. Goh, ik zie dat je verdrietig bent. Of woorden geven aan.
Ja.
Dus ze kunnen inleven in de ander. En als je niet aan de voorwaarden kan voldoen... dat er überhaupt bijvoorbeeld een veilige hechtingspersoon is... dat zie je bijvoorbeeld nog wel bij kinderen... die van pleeggezin naar pleeggezin gaan.
Ja,
of van instelling naar instelling. Dan kun je uiteindelijk een hechtingsstoornis ontwikkelen ook.
Ja.
Ik denk dat we in de praktijk vooral kinderen zien... waarbij de hechtingsrelatie problemen geeft. Hè, waarin er wat verstoring is.
Ja. Zie je dat dan aan bijvoorbeeld?
Nou, wat wij net zeiden. Als bijvoorbeeld kinderen binnenkomen met gedragsproblemen... en je gaat verder kijken en je kan denken... ja, het kan zijn dat er een gedragsprobleem bij het kind is. Het kan ook zijn dat deze klachten eigenlijk... meer te maken hebben met de relatie tussen ouder en kind.
Ja, maar hoe uitzicht dat dan bijvoorbeeld op school? Of wat zien jullie dan?
Nou, feitelijk zie je misschien niet heel veel anders aan het kind. Het kan nog steeds een meisje zijn wat op school bijvoorbeeld heel angstig is. En wat niet het zelfvertrouwen heeft om de wereld te gaan ontdekken.
Ja.
Of wat niet geleerd heeft om te vertrouwen in onbekende anderen. Dus om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Is dat dan een kind met second angststoornis? Of is dat dan, als je verder kijkt, een meisje wat in relatie tot haar ouders... waarin bijvoorbeeld problemen zitten binnen de hechting.
Ja.
Dan zou ik er altijd voor zijn om eerst die ouder-kindrelatie te gaan versterken. Zodat die hechtingsrelatie zich kan herstellen.
Dus dat kan wel. Je kan het wel herstellen.
Ja, je kan. Er zijn diverse interventies die erkend zijn, zeg maar.
Met interventies bedoel je?
Wat wij bijvoorbeeld wel eens inzetten is dat je met behulp van video... beelden. Dus dan gaat de ouder en het kind worden samen gefilmd. Je gaat korte stukjes filmen. En Nika heet die behandeling. En daar moet je voor opgeleid zijn. En als je dat bent, dan kan je met die ouder en het kind aan de slag.
Ja.
En dan gebruik je eigenlijk de videobeelden om samen te gaan kijken naar de interacties tussen ouder en kind.
Oké,
dus
dan kijk je van, hoe spelen jullie samen? Of wat voor interactie hebben jullie samen? En dan krijgen ze daar feedback op eigenlijk.
Ja, welke signalen laat je kind zien? En wat zou het daarmee kunnen bedoelen?
Ja.
Dus dan ga je proberen om dat mentaliserend vermogen te versterken. Om ouders meer sensitief te maken voor de signalen van het kind. Dat is een
Mooi.
Manier.
Ja.
Dus dat is iets wat zou kunnen. En wat ook wel gedaan wordt, is bijvoorbeeld therapiebehandelingen. Dat is meer in de spelkamer. Ook daar heb je mensen voor die daar specifiek voor zijn opgeleid.
Ja.
En die ook meer via spel eigenlijk het contact tussen ouder en kind gaan versterken en verbeteren.
En dan wordt eigenlijk de hechtingsrelatie weer hersteld zoals die zou moeten zijn.
Ja, dan ga je in ieder geval zorgen dat de hechtingsrelatie weer gezonder is, zeg maar, tussen die twee.
Ja.
Ja.
Wat mooi.
Ja.
Het lijkt me ook heel mooi om dat te doen.
Ja. Ja, het is mooi om de effecten te zien. En ik vind het gewoon altijd heel gaaf als je in zo'n situatie erachter komt van... maar we kunnen echt wel heel veel bereiken.
Ja.
En ouders die zelf, en zeker als ze zichzelf... meesten vinden het hartstikke spannend van tevoren om op zo'n video te gaan.
Ja, natuurlijk. Ja.
En komen er later achter...
dat het,
komen er dan daarna wel achter hoeveel effect het eigenlijk kan hebben. Of wat ze met kleine aanpassingjes anders kunnen doen... waardoor de relatie tussen ouder en kind gewoon heel erg opknapt.
Ja, hartstikke goed.
Ja.
En stel nou, het wordt niet opgemerkt door school of door het kinderdagverblijf of hulpverlening. En zo'n kindje blijft jaren doorlopen met het hechtingsprobleem. Wat zijn dan de lange termijn effecten voor dit kind?
Nou, wat je ziet is bijvoorbeeld dat kinderen die hechtingsproblemen hebben... later bijvoorbeeld zelf ook weer een kind krijgen. Waarin ook binnen die relatie weer problemen ontstaan binnen
dus
de hechting.
Dus herhaling van zetten eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel. Ja, ze hebben eigenlijk in hun vroege leven geleerd van dit is blijkbaar hoe het gaat aan de start.
Ja.
En dan soms zie je dat doorgegeven wordt. En wat ook kan is dat er dus bijvoorbeeld dat een kind depressiviteit ontwikkelt later, of verslavingsproblemen krijgt, of eetproblemen, of nou ja, dat het op die manier doorgaat, zeg maar. Dus ja, dat het kind zelf psychische klachten ontwikkelt. Dat
dus het
kan.
Wordt dan eigenlijk een soort vicieuze cirkel waar zo'n kind niet meer uitkomt eigenlijk.
Ja, en het is echt niet zo dat elk kind met een verstoorde hechtingsrelatie, hè, dat dat zo eindigt. Nee. Bedoel, er zijn vaak genoeg ook gelukkig een heleboel beschermende factoren.
Zoals?
Die maken, nou ja, het karakter of het temperament van een kind kan er heel erg uitmaken. Als ja, het een vrij makkelijk temperament heeft, of als het een als het bijvoorbeeld een ander belangrijk figuur is. Hè? Stel, een moeder is niet beschikbaar geweest emotioneel in een bepaalde periode. Maar oma heeft heel veel opgevangen, is een hele belangrijke factor binnen een gezin. Ja, dan kan die eigenlijk,
hè, dat stukje overnemen. Wat,
ja. Dus als er beschermende factoren zijn, mensen in de omgeving die dat kunnen opvangen. Of als het kind in aanleg bijvoorbeeld een vrij makkelijk temperament heeft, dan kan dat ook wel beschermend werken.
Ja, ja, maar dat is denk ik ook wel wat te vaak gebeurt in bepaalde subculturen binnen ons land. Hè? Dat familieleden dit soort dingen gaan oplossen. Dus dat oma's, ooms, tantes en zo erbij springen eigenlijk en zeggen van, oh, wij zien dat hier iets gebeurt. Wij grijpen nu in. Hè? Dus dat zijn dan natuurlijk de gevallen die jij niet ziet, ja, op jouw werk.
Ja.
Dat geldt ook bij mij. Sommige dingen worden gewoon binnen kamers gehouden, zeg maar. Maar eigenlijk zeg jij dus gewoon, als er een externe factor is, of hè, ook vanuit het kind zelf, kan het zich ook nog corrigeren.
Ja, eigenlijk zijn er gewoon, er zijn een aantal risicofactoren waardoor problemen binnen de hechting kunnen ontstaan. Er zijn ook, ja, beschermende factoren.
Ja.
En je kijkt naar de ouders, je kijkt naar de omgeving, het gezin, ja, maar ook naar het kind zelf. En dat alles bij elkaar maakt dat er wel of niet klachten ontstaan.
Precies.
Dus het is een soort, nou ja, optelsommetje van een aantal factoren.
Ja, dus het is eigenlijk ook heel belangrijk dat je als ouder ook niet meteen gaat denken, ik heb nu een hechtingsprobleem met mijn kind, want ik heb in een postnatale depressie gezeten. Dat is
niet één op één. Nee. Het is niet zo, ik heb een depressie, dus mijn kind en ik hebben een verstoorde hechtingsrelatie. Nee. Het zou kunnen. Je moet er oog voor hebben, alert op zijn. Ik denk dat je preventief al een heleboel kan doen. Inderdaad.
Zoals?
Als je ouders al bewust kan maken van het belang van sensitief reageren, responsief, ja, zijn.
Dus empathie tonen, emoties verwoorden, dat soort dingen bedoel je?
Ja, daarmee? Signalen oppikken van het kind.
Ja.
Zodat het kind gewoon leert van, hey, ik doe iets en mijn opvoeder ziet dit signaal, dus het heeft nut, zeg maar.
Juist,
hè? Dan,
ja,
ontstaat die veilige hechting.
Het wordt ontvangen
eigenlijk.
En ze doen er iets mee.
Ja, want dat, ja, maakt dat ze het een volgende keer weer gaan doen.
Ja.
En daardoor ervaren ze dat er een veilige basis is om zich te gaan ontwikkelen en om de wereld te leren kennen.
Ja, dat is super belangrijk natuurlijk.
En je ziet dat dat ook bijvoorbeeld weer invloed heeft op cognitieve ontwikkeling van het kind, op taalontwikkeling later, maar ook op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Dus die hechting heeft ook met al die dingen te maken.
Ja, het is echt een heel groot, allesomvattend iets eigenlijk, hè?
Ja, als het kind geleerd heeft om vertrouwen te kunnen hebben in belangrijke anderen, dan zullen vriendschappen ontwikkelen bijvoorbeeld later ook weer makkelijker gaan. Die zal zich sociaal wat makkelijker kunnen handhaven.
Ja.
Niet altijd één op één, maar de kans is dan wel aanzienlijker.
Groter, ja. Terwijl kinderen die hebben bij de hechting wat verstoord is, meer moeite hebben inderdaad om anderen te vertrouwen.
Zou dat kunnen,
is,
ja.
Ja, ja. Ja. Ja, dus eigenlijk ben je er gewoon heel erg bij gebaat eigenlijk. Hè, dat de hechting goed op gang komt en zo niet. Dat het dan in ieder geval op tijd wordt gesignaleerd en alsnog wordt gefixt, om maar zo te zeggen.
Ja, ja, ja.
Nou, supergoed uitgelegd. Ja, ik denk dat veel moeders die bij mij in de praktijk komen, die vragen dat ook aan mij. Van, goh, ik ben zo bang dat ik een hechtingsprobleem krijg met mijn kind. En dan vraag ik ook wel van, goh, maar hoe reageer je in die situatie? Inderdaad, toon je empathie? Lees wel eens boekjes, weet je? Knuffel je met je kindje? Doe je wel eens kiekeboe? Weet je, dat soort dingen. En vaak doen ze dat ook allemaal wel. Dus ik probeer ze dan ook inderdaad gerust te stellen van, joh, weet je, ik denk dat het wel goed zit. Maar probeer je daar niet te veel zorgen over te maken. En daarom vond ik het ook belangrijk om deze podcast op te nemen, omdat er gewoon heel veel moeders zijn die zich druk maken over die hechting en of dat dan wel goed komt. Dus
ja,
ik denk dat dit wel een hoop angst en zorgen wegneemt bij jonge ouders.
Ja, ik denk dat je er alert op moet zijn, maar tegelijkertijd moet bedenken dat er veel meer meespeelt.
Ja.
Ja.
En dat een echte hechtingstoornis niet zo 1, 2, 3 gebeurt. Dat is ook
belangrijk. Nee, dat is niet van vandaag op morgen, zeg maar.
Nee, heel goed. Nou is het zo dat in de reguliere GZ natuurlijk een hele lange wachtlijsten zijn. Als je bij een gewone psycholoog bijvoorbeeld behandeld wil worden, moet je daar bijna 5 maanden voor wachten.
Mm-hmm.
Hoe is dat bij jullie? Hoe zijn de wachtlijsten bij jullie bij de opvoedpoli?
Ja, het is wisselend. Het is heel lang gelukt bij ons om echt wel na aanmelding heel snel te kunnen starten. Dat was ook wel een van de dingen waar we...
Wat is heel snel?
Nou ja, toen ik hier net werkte bij de opvoedpoli, dan meldde je je aan en had je 2 weken later een coach met wie je aan de slag ging.
Oh, dat is inderdaad snel.
Dat is nu niet meer aan de orde.
Nee.
Dus we hebben ook nu inderdaad een aantal weken tot intake. En na intake zoeken we de beste match qua collega erbij. Ja. Die qua kennis en expertise, maar ook qua klik past bij het gezin. Dus daar kan ook soms weer een aantal weken overheen gaan. Streven is natuurlijk altijd om dat zo kort mogelijk te houden. Maar de realiteit is dat daar nu echt wel soms weken tussen zit. Tussen dat een kind wordt aangemeld. En ook dat dat daadwerkelijk de behandeling start.
Ja, ja, ja. En wat, zeg maar, als je kijkt naar die lange wachtlijst. Ik bedoel zelf nu ook. Mijn oudste die moest naar de fysio en krijgt nu speeltherapie voor het fysieke stukje, zeg maar. Dan moesten wij ook gewoon echt, ik denk wel, inmiddels zijn we nu bijna 3 maanden verder. En nu gaat het pas echt beginnen, zeg maar. Dus dan denk ik inderdaad, als dat bijvoorbeeld voor moeders met een postnatale depressie ook zo is, dan denk ik, ja, dat kan eigenlijk niet. Weet je, je kan niet zo lang wachten. Het stelde ook, ook een beetje met jouw cliëntelle. Als er echt iets heel urgents is, dan heb je geen 3, 4, 5 maanden de tijd om te wachten. Dan moet er eigenlijk nu meteen hulp komen. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Nou, ik ben het helemaal met je eens. En zeker in die eerste jaren, ze zeggen wel eens de eerste 1000 dagen van het leven van het kind, dat die zo cruciaal zijn, zeg maar,
zeker,
wat betreft de hechting. Wat wij hebben bij de locatie waar ik werk van de opvoedpoli is een team voor infant mental health. Dus een IMH-team voor kinderen van 0 tot 6 jaar en hun ouders.
Ja.
En wat we proberen is op het moment dat er iemand wordt aangemeld vanuit in die leeftijdscategorie. Bijvoorbeeld een ziekenhuis die problemen signaleert bij zo'n heel jong kindje. Of de ouder of de interactie daartussen. Dan proberen we daar wel eerder op in te zetten. Dus we hebben daar een groep collega's voor die daar speciaal in zijn opgeleid en geschoold. En die daar, even los van de standaard wachtlijst, proberen zo snel mogelijk in te springen. Omdat we inderdaad het belang zien van die hele jonge kinderen. En dat je daar gewoon zo snel mogelijk
zijn dat dan ook vaak hechtingsproblemen die jullie dan behandelen?
Ja, kan. Of regulatieproblemen. Of dat kan ook gaan over zindelijkheid, slapen.
Oh,
ouders die totaal oververmoeid zijn. Eetproblemen.
Ja.
Maar binnen die 0 tot 6-jarigen steken we eigenlijk ook altijd in op die ouder-kindrelatie.
Ja. Ja,
dus het mentaliseren. Het grote belang van mentaliseren. Ouders dat aanleren.
Dat ze inzien wat er gebeurt.
Ja, en zich kunnen inleven in hun kind. En dat wat ouders vinden niet altijd hetzelfde is als hoe een kind het ervaart.
Precies. Maar dat weten wij als moeder zelf natuurlijk ook. Wij kunnen het heel leuk bedenken, maar je kind bedenkt gerust iets heel anders.
Ja, ja. Dus de ouder-kindrelatie en wat ik eerder zei, hè, dat dat kind zich ontwikkelt in relatie tot de ouder. Dat is binnen het infant mental health een soort leidend begrip, zeg maar.
Ja.
Dus dat proberen we wel sneller op in te zetten, juist omdat het zo belangrijk is dat je daar niet weken, maanden tijd verliest.
Ja, precies.
Dus waar mogelijk doen we dat zeker.
Hartstikke goed. Ja, ik leg dat ook altijd uit in die kamerzorg. Als ik dan training geef aan hun van, kijk, als ik dan dat stillface filmpje heb laten zien, dan zeg ik ook altijd van, ja, kijk, stel dus dat je nu niks doet, hè, dus het wordt niet gesignaleerd. En ik had laatst een moeder, die kwam pas na 10 jaar bij mij in de praktijk. Dan heb je dus die eerste 10 jaar van het leven van het kind, dat krijg je nooit meer terug.
Mm-hmm.
Zij zegt ook van, ja, ik kan me er bijna niks van herinneren. Van die eerste 10 jaar.
Ja.
Ze zegt, en ik heb voor mijn gevoel die hele hechting heb ik gewoon helemaal destroyed eigenlijk. Omdat ik was er niet mentaal. Ik was er wel, maar ik was er niet.
Je was fysiek aanwezig, maar emotioneel niet beschikbaar.
Ja, precies. Een soort lege huls. En dat vind ik dan zo intens verdrietig ook voor zo'n moeder. Maar ook voor dat hele gezin die daar dan zo enorm onder te lijden heeft gehad. En dan denk ik, ja, zo zonde dat niemand het gesignaleerd heeft en dat ze ook zelf niet de moed had om hulp te zoeken. Want die drempel is zo hoog.
Ja, ja, en vaak zie je ook dat ouders zich heel erg schuldig kunnen voelen over.
Ja.
Ja, op het moment dat wij met het woord hechting komen of proberen uit te leggen wat het is. Het is natuurlijk een beetje een vaag begrip.
Ja.
Dan kunnen ouders heel snel zeggen van, goh, maar dan heb ik dus iets verkeerd gedaan of zo.
Als ouders zoek je vaak toch de schuld bij jezelf.
Ze hebben gedaan wat in hun macht lag op dat moment, hè, wat binnen de mogelijkheden lag.
Zij doen ook gewoon hun best.
Ja,
ja, tuurlijk.
Ja,
ja, en dat is denk ik ook het moeilijkste aan. Weet je, je denkt als ouder van tevoren van, ik weet wel een beetje hoe ik mijn kind op moet voeden of hoe ik het aan moet pakken. Maar als het kind er dan eenmaal is, je hebt geen idee.
Nee.
Want er wordt zoveel van je gevraagd. Je moet allemaal capaciteiten van jezelf aangespreken waar je überhaupt niet eens van wist dat je ze had.
Nou, en dat is dus eigenlijk ook een risicofactor binnen het ontwikkelen van verstoorde hechtingsrelatie of problemen binnen de hechtingsrelatie.
Ja.
Is ouderlijke stress of onzekerheid bij ouders over het ouderschap, zeg maar. Dus opvoedersstress.
Ja.
Op het moment dat je ziet dat ouders zich zorgen maken of heel veel stress hebben over hoe ze hun rol als opvoeder vormgeven, zie je dat dat ook weer van invloed kan zijn op de hechtingsrelatie.
Ja, in welke zin?
Ja, dus door hun eigen onzekerheid kunnen ze...
Dat projecteren ze dan.
Ja,
het is best ingewikkeld, want in die zin dan zou je dus bijna zeggen, dan kan je het dus eigenlijk nooit goed doen. Want als je niet, je mag niet af en toe onzeker zijn, maar je moet ook weer niet te zelfverzekerd zijn.
Nou, je mag
zijn.
Zeker natuurlijk af en toe onzeker zijn. Ik denk dat elke ouder af en toe onzeker is.
Ja, dat denk ik ook.
Daarover praten, het delen met anderen, is al zeker heel erg helpend. Het netwerk erbij betrekken.
Ja, moeders met vriendinnen om je heen.
Ja. Maar het is wel, ja, we weten wel inmiddels, zeg maar, uit onderzoeken dat die opvoedersstress van invloed kan zijn op het ontwikkelen van de hechtingsrelatie.
Ja, en ik denk ook dat inderdaad het alles binnen de normaalgrenzen is acceptabel. Je mag natuurlijk inderdaad best wel een keer uitvallen of een keer onzeker zijn. Of je geen enkele ouder is perfect. Ja. Maar inderdaad, het is niet te veel. Dat is eigenlijk wat je zegt.
Weet je, ik denk altijd, laten we vooral niet alles problematiseren, zeg maar ook. Weet je, nee. Wel reëel.
Het is goed dat je dat zegt. Ja.
Ik bedoel, geen één ouder zal altijd 100% sensitief en responsief reageren
nee,
op zijn
niet.
Kind.
Nee.
Alleen... Ja, op het moment dat gewoon bijvoorbeeld dat voorbeeldfilmpje van dat filmpje van Stillfaces, dat je dat helemaal niet doet. Ja, dan zie je dat het die kant op kan gaan.
Ja. Nee, dat is heel goed dat je dat uitlegt. En ik denk ook, wij zijn zelf ook moeder, je weet hoe het is. Hè? Dus je bent van tevoren dan, wij weten allebei vanuit onze opleiding heel goed hoe we wel of niet moeten reageren in situaties. Maar je bent ook gewoon mens.
Ja.
En je bent aan het einde van de dag ook wel eens moe.
Ja.
En dan denk je, ben je er ook gewoon even klaar mee. Dan denk
ja,
je
op papier hoor ik ook te weten hoe ik het allemaal moet doen. Maar ja, het is in de praktijk toch soms echt een beetje anders.
Ja, het is goed dat je dat even zegt. Ja, dat is natuurlijk, ik denk, overal zo. En dus dat is net als met artsen die niet voor zichzelf zorgen en tandarts die hun eigen gebied niet verzorgen. Ja, weet je, dus je doet je best als ouder en meer kan je niet doen. En ik denk dat dat ook een mooie afsluiter is voor onze podcast. Ik denk, weet je, je bent een goede ouder als je net je best doet en legt de lat wat lager voor jezelf. En omarm de chaos en alles wat het met zich meebrengt. Wij sluiten de podcast soms af met een leuke anekdote of quote. Ik heb een leuke quote gevonden, die wilde ik even met jullie delen. You'll learn to lower your expectations about what you can accomplish in a day. Some days it will be all you can do to keep your baby safe, warm and fed. And that will be enough.
Mooi.
Ja, toch? Ik denk dat het heel herkenbaar is voor veel ouders. Nou, dankjewel Nadine voor je komst.
Geen dank.
Voor je mooie woorden. Dit was The Real Deal. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.